Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Waaraan herken je nou een christen? Waaraan herken je iemand die Jezus volgt? Die de Bijbel leest, die naar de kerk gaat, die daarmee bezig is. Nou, daar gaan we vanmorgen mee bezig. Waaraan herken je een christen? Nou, een van die kenmerken in ieder geval, daar gaan we mee aan de slag. En dat hebben we proberen te vatten in een thema. En dat thema, dat is ikke en de rest. Nou ja, we gaan het vanmorgen hebben over hoe iemand die Jezus volgt, hoe jij die Jezus wil volgen, hoe die omgaat met de rest. Dat is altijd wel een ding. Nou, dat zullen we gaan merken. En we gaan daarover straks lezen uit de Bijbel. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we als voorbereidingsclubje rond deze dienst bedacht dat we eerst even met elkaar de gedachten wat los willen maken over dat omgaan met de rest in je leven. En we gaan dat denken wat losmaken door een aantal situaties voor te leggen. En daarover kan u dan uw gedachten laten gaan en ook uitspreken. En dat die gedachten over die situatie uitspreken, dat kan door die kaartjes die je hebt gekregen. Iedereen heeft als het goed is 3 kaartjes gekregen. Klopt dat? Laat het maar even zien. Hè? Kaartjes. Is dat al alle drie? En ik ga situaties noemen. En dan kan je dus op 3 manieren reageren. Je kan zeggen, wat doe je in die... En de vraag is altijd, wat doe je in die situatie? Als je zegt, ik zou niets doen, dan hou je rood omhoog. Dat is wel lekker, toch? Soms een rode kaart tonen. Dus als je zou zeggen, ik doe niets, dan hou je rood omhoog. Als je zou zeggen, ik twijfel, dan hou je geel omhoog. En als je zegt, ik help, dan hou je blauw omhoog. Dus ik ga een situatie voorleggen. Rood is, ik doe niks. Geel is, ik twijfel. En blauw is, ik help. Nou, dat vraagt enige creativiteit, omdat de situatie altijd anders is. En dan gaan we daar ook nog een stapje aan vastmaken. We dachten, die Noord-Hollanders die willen niet alleen door een kaartje spreken, maar willen ook gewoon wat zeggen. Nou, die mogelijkheid die bieden we. Dat is wel spannend. Als we dat gedaan hebben, stel de vraag, wil iemand hier iets over zeggen? Als iemand dat wil, dan gaat er een microfoon rond en dan krijg je die. Die gaat dus niet, dat het geen stress veroorzaakt, die stopt niet bij iemand willekeurig of zo. Is alleen als je dat wil. We zullen even zien hoe dat werkt. Maar om de gedachten los te maken over de ander, de rest. Nou ja, de situatie die we genoemen, daar zitten soms wat open deuren bij, maar we gaan die omarmen. En het zou mooi zijn als wij met elkaar in ook een ruimte van eerlijkheid komen of zo. Ja? De kerk is altijd een eerlijke plek. Buiten, in de boze buitenwereld, word je altijd afgerekend op van alles en nog wat, maar hier niet. Ook al zeg je serieus, ik doe niks, of ik twijfel, of ik help. Eerlijke plek is de kerk. Hier, op Kring, maar zeker hier. Dat hopen we voor elkaar te krijgen. Ik weet niet of het lukt, maar we zullen zien. Hey, en soms is de situatie misschien dat je denkt, hey, dat is voor een jongere, maar vertaal hem dan maar even voor jezelf, als oudere of andersom. We gaan het gewoon doen en we zien wel. De eerste is de volgende. Stel, je klasgenoot of collega, die is eten vergeten mee te nemen. Wat doe jij met wat je van huis hebt meegenomen aan eten en wat net genoeg is voor jezelf? Zeg je, ik doe niks? Zeg je, nou, ik weet het eigenlijk niet. Of zeg je, ik help en ik geef een deel van mijn eten aan mijn klasgenoot. Zie je voor je in de kantine of aula of... Dat is wel leuk, ja, jullie zien het niet. Ik Ik zie nog ergens 3 kaartjes. Wel kiezen, hè? Ik zit natuurlijk in een situatie van een beroep. En dan pel je ook even hoe is het geestelijk leven. En is er nog wat te doen? Maar hier is het allemaal keurig zo te zien. Dus, Oké, wil iemand hier iets over zeggen? Portel.
Nou, dat kind heeft dan niks. Maar hij heeft wel voedsel nodig om te blijven leven. Dan geef je iets aan hem en dan ben je weer blij.
Oké, dus het maakt jou blij om te delen. Ook weer. Dat het iemand anders goed maakt. We gaan gewoon naar de volgende. Dit was even om in te komen en na te denken. Stel, we gaan nu even weg van werk en school. We gaan even naar de buurt waarin je woont. Stel, een buurvrouw die je niet kent, die heeft haar heup gebroken. Of been. Via een andere uit je buurt hoor je dat. En je hoort daarbij ook dat het voor die buurvrouw lastig is met boodschappen en zo. Voor de rest hoor je niks. En je kent die buurvrouw niet. Wat doe je? Niks? Twijfelt. Zou ik iets doen of niet? Of zou ze daarop zitten te wachten of niet? Of je helpt. Je belt aan en zegt, kan ik wat doen? Oké. Oké, is hier iemand iets die daarover wat wil zeggen of toelichten, je keuze? Ferencia?
Nou, ik zal dan bijvoorbeeld de boodschappen voor haar doen. Want dan hoeft zij dat eigenlijk zelf niet meer te doen. En daar zou ze dan echt heel vrolijk van worden. En dan leer ik ook die buurvrouw misschien wel wat beter kennen.
Heerlijke onbevangenheid. Ja. Iemand anders hier iets over zeggen? Gaan we door naar de volgende. Gaan we naar school. Even een situatie op school. Stel, en dat is een beetje zo'n klassiek, hè, die we voor ons hadden. Stel dat je dat een klasgenoot wat buiten de groep valt. Dat zie je gebeuren. En dat kan op de basisschool gebeuren. Maar dat kan ook gewoon op middelbare school gebeuren. Er valt iemand buiten. Dat kan in de collegiale sfeer ook prima gebeuren. Je begrijpt ergens ook wel waarom diegene er buiten valt. Maar wat doe je in zo'n situatie? Dus dit is een wat bredere, maar je ziet iemand er buiten vallen. Wat doe je? Doe je niks? Zie je het? Twijfel je? Moet ik nou wat met diegene gaan oppakken of niet? Of stap je gewoon eens naar diegene toe en zeg je hoe is het eigenlijk? Kan ik iets met je helpen? Of je start een WhatsApp of zo, even om te spreken? Ja. Oké. Er wordt allemaal wel wat gedaan. Dat is mooi. Wil hier iemand iets over zeggen? Ja, we doen even één keer iemand iets zeggen. Nou, dan gaan we nog een stap verder. Een wat ongemakkelijker. Ja, allemaal eigenlijk wat, hè. Stel, je wacht op de bus en er zit iemand naast je zonder jas. En het is een beetje een tijd zoals deze. Je merkt ook ergens, volgens mij, heeft diegene het ook wel ergens koud? Wat doe je? We hebben daar in de voorbereiding ook een filmpje van gezien. Dat was een verborgen camera, een jochie. Die zat aan een bushalte en mensen daaromheen. En wat doe je? Gewoon echt even inleven van wat doe je? Dus niet met je christelijke bril. Ja, tuurlijk. Help het. Maar wat doe je? Je moet zelf ergens naartoe. Wat doe je? Hey, je doet niks. Geel, je twijfelt. Je denkt, ja, misschien heeft hij het wel expres. En zou hij het wel vervelend vinden als ik vraag, kan ik wat voor je doen? Je denkt ook, ja, ik heb die jas ook nodig. Of blauw, je helpt, je spreekt hem aan. Kan ik wat voor je doen? Of je geeft je jas. Wat doe je? Hier wordt de drempel groter. Hier wordt de drempel groter. Wil iemand iets zeggen? Ja. Tijmen. Even kijken, komen we daarbij? Jawel, dat moet wel lukken. Waar is dit onder Mieke?
Ik hou mijn jas aan, anders krijg ik het koud.
Ja. Nou, heel eerlijk, Tijmen. Heel eerlijk. Dat is een lastig ding, hè. Maar dit is met al deze dingen. Als je iets doet, dan kost het jezelf ook altijd wat. Je hebt nog wat te leren op catechisatie, Tijmen. Nee hoor, dit is de eerlijkheid, hè, die we met elkaar hebben. Dankjewel. De twee na laatste. Stel, er is hier in de buurt een AZC, asielzoekerscentrum. Vorig jaar hing dat even in de lucht. En stel dat zo'n asielzoekerscentrum dreigt te moeten sluiten omdat er een gebrek aan vrijwilligers is. Wat doe je? Niks. Je hoort het en je neemt de kennisgeving aan. Twijfelt, moet ik me opgeven, maar ja, ik heb al zo'n volle agenda. Je meldt je aan als vrijwilliger. Wat doe je? Hier komt het wat voor de mens die je niet zozeer kent, maar die op je pad komt. Oké. Hier iets iemand over zeggen? Dan gaan we naar de ene laatste. Eentje die we eigenlijk niet durven. Omdat er kinderen bij zijn. En omdat het misschien te heftige gesprekken bij die koffie oplevert. Stel, iemand wordt gekwetst doordat jij smink op je gezicht smeert. Wat doe je? Maar hier reageren we dus niet op, hè? Maar die houden we even voor jezelf. De allerlaatste is voor de kinderen. Ik wil alleen maar de briefjes van de kinderen zien. En als je nog een kind voelt, dan... Stel, je wordt gevraagd een schoenendoos te vullen met allerlei spullen, die dan te versieren en die te geven aan een kind die veel minder heeft dan jij. Wat zou je doen? Zeg je, nee, ik geef mijn schoenendoos niet weg, ik neem er geen moeite voor. Nou, ik weet niet of ik daar wel de tijd voor heb om dat te doen. Of zeg je, ja, ik maak een schoenendoos, die versier ik en dan stop ik allemaal spullen in. Heel goed, mooi. Ik zie veel blauwe briefjes en die zien we ook hier. Jongens en meiden, kom maar even naar voren, want jullie hebben die schoenendoos gemaakt. En daar gaan we het even over hebben. Kom maar vier staan. Nee, ja, ze staan hier gewoon bij, hè? Even kijken, hoor. Want ja, hier staan allemaal prachtige schoenendozen. Wie van jullie heeft er een schoenendoos gemaakt? En wie... Mick, wat heb je allemaal in de schoenendoos gedaan? Weet je dat nog? Wat heb je er allemaal in gedaan?
Een karsbeker.
Een karsbeker. Wauw. En wat nog meer? Weet je nog iets? Dat was hem, dat was hem. Wie heeft er nog meer? Wie van jullie heeft nog meer een schoenendoos? Wat heb je erin gedaan?
Twee autootjes, drie schriften, spulletjes waarmee je kan tekenen en een knuffel.
Oké.
En voor de rest weet ik het niet.
Wauw, maar allemaal spullen dus. En voor, waar gaan die nou naartoe? Waar gaan die schoenendozen naartoe? Wie weet dat?
Naar de arme kinderen.
Ja, jullie hebben volgens mij allemaal op de schoenendoos ook een papiertje geplakt voor welke leeftijd het is. Hè? En of het voor een jongen of een meisje is. En die dozen die gaan dan helemaal naar Afrika volgens mij. Hè? Daar voor de kinderen. Hey, wie heeft hem echt zelf gemaakt? Wie heeft hem zelf gemaakt? Hoe vond je dat om dat te doen, Ferencia?
Nou, het was ook best lastig, maar met een beetje hulp lukte het wel.
Oké. En heb je ook iets gegeven wat echt van jezelf was? Of had papa of mama gewoon de spullen gekocht?
Nou, ik heb bijvoorbeeld wel een klein knuffeltje van mezelf gegeven. Eigenlijk zelfs drie. Gewoon een van ons alle drie in elke schoenendoos. Ja, en ik denk ook wel meer, want bijvoorbeeld een Barbiepop waar ik vroeger mee speelde ook.
Okay.
Dus het is voor een jaar of 6, 7.
Hoe was dat om iets te geven voor jezelf?
Nou, ook best lastig, maar dan ook best wel goed als je er later over nadenkt.
Nou, dat is precies, jongens, wat het is met geven. Want dat hebben we net ook al gehad. Als je iets van jezelf geeft, dan denk je, wauw, daar kan iemand anders mee spelen die veel minder heeft. Maar ja, het is wel van jou. En je ziet hem daarna niet meer, hè? Die knuffel. Of jezelf kan er niks meer mee. Dat is ook wel ergens moeilijk delen. Nou, die dozen, die gaan volgens mij van de week. Gaan die eerst naar Purmerend en dan gaan ze in het vliegtuig. Nou, en na heel veel stappen komen ze bij iemand die daar heel blij van wordt. Dat jullie dit hebben gegeven. En weet je, dat jullie dit hebben gedaan, dat sluit heel goed aan bij het Bijbelverhaal wat we straks gaan lezen. Moet je maar luisteren. We gaan een Bijbelverhaal lezen over een verhaal wat Jezus vertelt. Over een verhaal dat Jezus zegt dat er een man langs de kant komt te liggen. Die wordt in elkaar geslagen. En dan lopen er drie mannen langs heen. Eerst een eerste man. Die laat die man die aan de kant ligt gewoon liggen. Een tweede man doet dat ook. En de derde man, die gaat diegene die langs de kant ligt helpen. En de Heer Jezus die vertelt dat verhaal om uit te leggen, wij moeten ook elkaar helpen. En dat, nou ja, bijvoorbeeld door dit te doen. Door te delen met wat je hebt. Nou, daar gaan we met elkaar over nadenken. Eerst dat Bijbelverhaal lezen. En dan ga ik daar weer wat over zeggen. Mooi, gaan we weer lekker zitten en dan gaan we uit de Bijbel lezen. Goed, we gaan dat thema ik en de rest, dat vliegen we aan vanuit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die willen we met elkaar gaan lezen. En nou, dat is een verhaal die je misschien wel kent. Maar we lezen het vanuit de Bijbel, vanuit het evangelie van Lucas. En het begint dus met het gedeelte wat we net al hebben gelezen. De vraag de man aan Jezus, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En dan komt dat naar voren van, nou, heb God lief, heb je naaste lief. Maar die man die weet niet zo goed, wat is nou mijn naaste? En daar gaat Jezus dan over vertellen. We lezen Lucas 10 vanaf vers 25. Er kwam een wetgeleerde, we lezen dat gewoon opnieuw, die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en die vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? En toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij de gewonde man zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. En de volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei, zorg voor hem en als u meer kosten moet maken zal ik het u die op mijn terugreis vergoeden. Dan stelt Jezus de vraag, wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, ja, de man die medelijden met hem heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Goed, over deze gelijkenis van Jezus, dit voorbeeldverhaal, even zo gezegd, gaan we met elkaar nadenken. Voordat we dat doen, hebben we een moment van collecte, van delen. De eerste rondgang is voor een diaconale collecte. De diaconie heeft altijd te maken met delen aan anderen. En dat we delen nu aan mensen in Oost-Europa, zoals Dieder net gezegd heeft. En daarna, de tweede collecte is voor de kerk hier. En dan zingen we een psalm, psalm 146, over God die helpt. Nou, daar gaan we het straks ook over hebben. Psalm 146, vers 3, 4 en 5, na het delen van uw gaven. Na de preek luisteren we eerst naar een lied en daarna zingen we samen het lied Geprezen zij de Heer. Maar eerst over ikke en de rest. Gemeente van Christus, jong en oud. Ik zag een keer iets fascinerends gebeuren toen ik een fragment keek van The Voice. Het is niet The Voice of Holland die nu bezig is, maar de Amerikaanse versie ervan. Wel hetzelfde concept. Is iets met geluid, of niet? Of gaat het wel goed? Nou ja. Is altijd wel iets. Het gaat wel goed. Weet je, hetzelfde concept. Van zangers en zangeressen die in die stoelen zitten, die grote rode draaistoelen. Iemand die komt zingen en dan, nou ja, draaien of niet. En in een van die stoelen in dat fragment dat ik zag, zat een van de jury zat een enorme excentrieke zangeres. De glitter en de glamour die straalden helemaal van haar af. Ze had een bizar kapsel met ook nog apartere kleding. En zij was echt de maaksel van de muzieksector. En nou ja, dat is zo'n sector die een beetje ver afstaat van de gewone wereld. Hè? Zo heb je dat idee. Zij zat daar en er begon iemand te zingen. En dat was echt iemand waarvoor The Voice gemaakt is. Een enorm goede stem. Maar nou niet echt het meest ideale uiterlijk. Ontzettend groot. En ik twijfelde, voor ik de clip zag, ook een beetje van is dat nou een man of is dat nou een vrouw? Het bleek een man. Hij was qua kledingkeuze ook heel sober. Totaal niet trendy. En een beetje grauw ook was het beeld wat hij had. Zijn familie werd ook in beeld gebracht. En die paste helemaal in dat plaatje van hem ook. Ze leken het niet breed te hebben. Ze leken wel regelmatig in een fastfoodrestaurant te zitten. Nou ja, helemaal dus totaal niet passend bij die flitse, hippe wereld van The Voice. Maar goed, Jordan, zo heet die kandidaat. Je kent hem misschien wel. Die begon te zingen. En dat klonk echt enorm goed. Enorm goed. En de jury die was helemaal verbaasd. Die draaide ook allemaal snel om. Echt overweldigd. En toen gebeurde er iets heel moois. Want toen het nummer was afgelopen, toen sprong dat excentrieke jurylid uit haar stoel. Die rende het podium op. En die gaf die Jordan een dikke hug. Dat was ontzettend fascinerend om te zien. Zelfs ontroerend. Omdat daar in twee totaal verschillende werelden bij elkaar kwamen. Ik hoop dat je dat een beetje voor je ziet. Werelden die normaal mijlen ver uit elkaar liggen, waar ook een beetje op elkaar wordt neergekeken, die ontmoeten in die omhelzing ineens elkaar. Nou, je moet zelf maar eens kijken op YouTube of je het ook zo fascinerend vindt als mij, of dat het maar meer een tik is van mij. Jordan Smith auditie, dan vind je het wel. Maar goed, dat fragment dat deed mij denken aan deze gelijkenis van Jezus, eigenlijk andersom. Toen ik deze gelijkenis las, toen moest ik denken aan dat fragment. Want ook in deze gelijkenis die we van Jezus horen, worden enorme grenzen overschreden. En gebeurt er ook iets heel onverwachts, dat er werelden bij elkaar komen. Laten we maar eens gaan kijken, wat dichterbij. En dat is even een overgang van The Voice naar de Bijbel, maar de Bijbel gaat over ons leven, dus ook over The Voice. Daar hoeven we niet zo moeilijk over te doen. Die gelijkenis, die zien we. Slachtoffer en drie voorbijgangers. De eerste twee die lopen er voorbij en de derde die helpt. En zoals we al hadden gezegd, van Jezus die vertelt deze gelijkenis, die vertelt dit verhaal, omdat er iemand een vraag heeft. Hè? Iemand die stelt een vraag, wie is nou mijn naaste? En diegene die dat vraagt, nou, dat is een wetgeleerde. En die vraagt dat, nou ja, omdat hij ook dat gebod kent, hè, wat wij net hoorden, om God lief te hebben en je naaste lief te hebben. En die vraagt, wat is nou je naaste? En dat is een goede vraag, want naaste, in de kerk gaat het er vaak over, maar het is een heel raar woord. Hè? We gebruiken dat alleen eigenlijk in de kerk, naaste. Dat gebruik je in normale omgang niet. Je proeft, het heeft te maken met mensen die om je heen zijn. Maar wie is nou van die mensen die om mij heen zijn precies de naaste die ik moet liefhebben? Dat vraagt die wetgeleerde eigenlijk. Ik moet mijn naaste liefhebben, Jezus.
En ik zie allemaal mensen om mij heen die naast mij staan, maar niet wie is nou die naaste die ik moet liefhebben? Dat is een hele serieuze vraag van die man. Want God had dat gebod om je naaste lief te hebben, had hij al heel lang geleden gegeven aan Israël. En toen zag de omgeving er van Israël nog heel anders uit. Israël was toen eigenlijk als volk met elkaar. Ze waren één grote familie, even simpel gezegd. Ze hadden allemaal dezelfde achtergrond, dezelfde root. Dus ja, je naaste lief hebben. Toen God dat zei, nou dat begrepen ze wel. Ja, de mensen lief hebben die om me heen zijn, die een beetje dezelfde wortels hebben. Nou, dat begrijp ik wel en dat moet ook wel lukken. Maar ja, die situatie was langzamerhand wat gaan veranderen. Er kwamen steeds meer vreemdelingen bij dat volk wonen. Mensen met andere achtergronden. Mensen met andere kleuren kwamen erbij. En zeker veel tijd later, in de tijd van die wetgeleerden, had dat nog veel meer doorgezet. Want als die wetgeleerde om zich heen kijkt, dan ziet hij niet alleen maar mensen die dezelfde achtergrond hebben als hij. Nee, hij ziet een Samaritaan daar ergens staan. Dat is iemand van een wat ander volk. Was ook een beetje een ruzieachtige sfeer mee. Hij ziet een Romeinse soldaat staan. Nou, die kwam ook ergens anders vandaan. Dat was ook allemaal niet zo jovel. En hij ziet iemand staan die in een hele andere God gelooft. Die waren allemaal in die omgeving van die wetgeleerden gekomen en daardoor vraagt ze zich af, ja, wie van die mensen moet ik nou allemaal lief hebben? Wat heeft God nou bedoeld? En ik denk, dat is een vraag die je wel begrijpt. He, als ik om me heen kijk, op school of op mijn werk, er zijn zoveel mensen die niet bij me passen. Die niet mijn humor hebben, die niet mijn kledingstijl hebben, die een andere kleur hebben, een andere geur, die ik gewoon raar vind. Die een ander geloof hebben. En God, ik hoef die toch niet allemaal lief te hebben. Zeker niet die, en je hebt vast wel iemand voor je. Daar hoef ik toch niet het podium voor op te stappen en die een hug te geven. He, wij trekken graag vaak, trek jezelf lijntjes. Nou, dit is veilig, dat niet. En ik beweeg me in dit hokje en dat andere hoeft toch niet. Nou, wie is nou de naaste die ik moet lief hebben, God? Serieuze vraag. Nou, Jezus die gaat dan vertellen. Kijk maar mee, het eerste wat hij zegt, er was eens iemand. Toen vertelde Jezus hem het volgende in vers 30, er was eens iemand. Gewoon, er was eens iemand. En die man die wordt uiteindelijk in elkaar geslagen en beroofd en hulpeloos langs de weg komt. Maar dat was iemand. Niet meer, niet minder. Dat was iemand. Jezus geeft hem geen naam, die man. We hebben geen naam. Geeft hem geen achtergrond, geeft hem geen kleur. Gewoon zomaar iemand. En daarmee zegt Jezus al heel iets belangrijks. Wie is mijn naaste? Nou, gewoon iemand. Eigenlijk heel simpel. Er zit gelukkig nog wel een kenmerk aan die naaste. Want het is wel gewoon iemand die je tegenkomt. He, want die priester en die leviet en die Samaritaan, die mensen die hem allemaal tegenkomen, die komen die man tegen. Dus Jezus die zegt ermee heel kort, je naaste is de mens die je tegenkomt. Zo eenvoudig is het. Je naaste is de mens die je tegenkomt. Het Bijbelse woord voor naaste, dat betekent ook te maken krijgen met. Dus je naaste is gewoon degene waarmee je te maken krijgt. Dus ja, het gaat er niet om of die een beetje dezelfde achtergrond heeft, of een beetje dezelfde humor, of een beetje dezelfde kleding. Nee, het gaat erom, wie kom ik tegen? Wie dat ook is. Dat is je naaste, dat zegt Jezus. En dat is vrij radicaal en ongemakkelijk. Want dat gaat dus over allerlei grenzen heen. En wij maken allemaal hokjes en vakjes en dat is veilig. Maar Jezus, die gaat daar dwars doorheen. Dus in de aula zijn geen hokjes of vakjes. Kantine of waar je ook bent. Het zijn allemaal naasten, de mensen die je tegenkomt. Ja, die moet je lief hebben. Die moet je lief hebben. Gelukkig, liefhebben is geen gevoel. Daar hebben we het al vaker over gehad. Liefhebben is geen houden van. En ah, zoiets. Liefhebben is altijd iets doen. En dat laat Jezus hier ook zien. Die Samaritaan, die laatste, die doet het goede voor Jezus. En wat hij goed doet, is dat hij iets doet. Die helpt. Dat is liefhebben. Dat iets goed doet voor de mens die je tegenkomt.
Nou ja, en ja, ik kan nu allemaal afgezaagde voorbeelden gaan geven. Hè, van situaties waarin jij goed moet doen aan iemand die je tegenkomt. Die afgezaagde voorbeelden dat je je brood moet gaan delen en zo. En dat je eens een praatje moet aan gaan knopen met iemand die er een beetje buiten valt. Of dat je een vluchteling moet gaan helpen. Nou, dat kan ik allemaal gaan zeggen, doe ik niet. Want ik denk dat je zelf wel situaties kan bedenken waarin dit woord van Jezus aan jou trekt, iets zegt. Je naaste daar iets goeds voor doen. Waar het Jezus om gaat, is dat er een gedachte in jou gebeurt dat er geen hokjes en vakjes zijn. Voor jezelf wel, maar vanuit het oog van Jezus niet. He, want voor die derde is een Samaritaan die gaat helpen. Nou, ik had al wat gezegd, dat is dus iemand die er niet zo best op stond bij die wetgeleerden. En die gaat juist helpen. Daarmee zegt Jezus al iets heel schokkends. Daarmee haalt hij een grens doorheen. Bedenk voor jezelf waarin dit kan gelden. Die grenzen overgaan. Ja. Jezus die vraagt dus om kleuren te mengen eigenlijk. Als ik de vraag heb van hoe herken je nou een christen? Nou, ik zie het aan haar dat ze af en toe zijn grens overstapt. Of dat ze af en toe eens iets van kleuren mengt. Dat hoort ook bij het DNA van de kerk, zoals we zeiden, van christelijke gemeenten. Als er iemand zegt van, nou, jij hebt nergens een plek waar je geholpen wordt, ga eens naar die kerk daar, aan de kerkstraat. Daar staat de deur altijd open, voor alles en iedereen. Dat van ons afstraalt. Ik las er vorig jaar een heel spannend voorbeeld van een christelijke gemeente. Dat ging over een man die veroordeeld was omdat hij met kinderen niet goed had gezeten. En dat raakte iedereen diep, dat is afschuwelijk. Maar die man had zijn straf uitgezeten en niemand wilde hem helpen om zijn leven weer op te bouwen nadat hij weer vrij kwam. Maar onder andere wel een paar mensen uit de christelijke gemeente. Die zeiden, wij helpen jou om je leven weer op te pakken. Nou, wij weten ons hiertoe geroepen om op te staan uit de stoel en een andere wereld waar je soms misschien ook van gruwt, om die te omarmen. Goed, ik denk dat de opdracht zo helder is. Hè? Ik en de rest, nou die rest hoort er ook helemaal bij. Maar ja, daar is wel iets van motivatie voor nodig. Ja, want we voelen al de hele tijd aan, ja, het is niet zomaar wat Jezus hier vraagt. Het is ook iets wat je wel eens wat kan kosten. Ja, die Samaritaan, die kostte het ook veel. Die moest wachten, die kon een dag geen handel drijven. En die gaat ook weer terug om die man verder te verzorgen. Hij stopt op een hele gevaarlijke weg tussen Jericho en Jeruzalem. Hij had zelf de kans om gepakt te worden. Dus ja, waarom zou je doen, dit gebod houden? Want dat kost je soms ook zoveel. He, misschien raak je zelf wel uit een groep als je een grens overgaat. Nou, over de motivatie is veel te zeggen. En ik wil daar één ding over zeggen. Ook vanuit dit gedeelte. En dat wil ik doen door iets heel eigenaardigs in dit gedeelte. En daarvoor hebben we even wat concentratie nodig. Want er zit in deze gelijkenis een hele rare twist. Jezus die draait, dat doet hij altijd, die draait de situatie helemaal om in deze gelijkenis. He, want de wetgeleerde die vraagt allereerst, wie is mijn naaste? En dat vraagt hij, wie is mijn naaste? Maar Jezus die vraagt aan het eind, aan diezelfde wetgeleerde, als de gelijkenis een beetje geëvalueerd wordt, dan stelt hij een iets andere naast, dan zegt hij, wie van deze drie is volgens uw naaste geworden? Dus die man die vraagt, wie is mijn naaste? En Jezus die vraagt, wie is jou voor die man een naaste geworden? En daarmee verandert Jezus in perspectief. En er is nu in Jezus vraag niet om het perspectief van een helper, die wetgeleerde dat hij een helper is. Wie van mijn naaste moet ik nou helpen als helper? Maar er is het perspectief van de hulpeloze. Wie zal mij helpen? Jezus die draait de vraag van de wetgeleerde zo, dat die wetgeleerde niet langs die weg loopt, maar dat die langs de weg ligt. dat die wetgeleerde zelf slachtoffer is te worden. En hij stelt er eigenlijk mee aan die wetgeleerde de vraag van, ja, wie helpt jou? Wie helpt jou nou als je hulp nodig hebt? Als je het niet meer weet en niet meer verder komt. En zo wordt vanmorgen de vraag niet alleen wie helpt jij maar jou, maar ook, of niet alleen wie helpt jij, maar ook de vraag wie helpt jou? En die vraag die kan ook vreselijk dichtbij komen. Want dat kan goed dat daar ergens in je een grote angst zit. Ja, wie helpt mij eigenlijk? Als er iets met mij is, als ik een keer wat buiten val, als dingen niet lukken, of als ik ziek word, of als ik op een ander vlak iets nodig heb, wie helpt mij dan eigenlijk? En is er dan eigenlijk wel iemand om te helpen? Of loop ik ze dan langs mij heen? Schreeuw ik, maar draai je de stoelen niet? Het is die vraag die je misschien wel ervoor zorgt dat je zo graag bij een groep wil horen. Dan heb ik zekerheid dat ik ook geholpen word. Nou, die vraag die komt ook voor iedereen vanzelf dichtbij, want we leren in de Bijbel dat wij voor het oog van God altijd hulpeloos zijn. Dat wij in de ogen van God altijd zijn hulp nodig hebben. Omdat het ons niet lukt om die naaste lief te hebben. Omdat wij God vergeten. He, omdat het niet lukt ons om dat eeuwige leven zelf te bereiken met eigen werken en zo. Daarom hebben wij God nodig. Daarom hebben wij altijd hulp nodig. En zo legt Jezus die wetgeleerde langs de weg. Jij bent niet alleen een hulpbieder, maar jij bent veel meer een hulpvrager. Het prachtige is, als Jezus deze twist maakt in de gelijkenis, dan komt hij zelf ook de gelijkenis binnenlopen. Want dan wordt hij ineens, Jezus, degene die helpt. Dan wordt hij de Samaritaan. Er is iets heel moois in de gelijkenis. De Samaritaan, die Jezus vertelt, die krijgt medelijden als hij de man aan de weg ziet liggen. En medelijden, dat is een woord wat Jezus elders in het Lucas-evangelie ook op een hele andere manier gebruikt. Hij gebruikt het namelijk voor God. Dat God medelijden krijgt. In een hele bekende gelijkenis doet hij dat. De gelijkenis van de verloren zoon. Een zoon die van huis wegloopt. De vader die staat te wachten. We leren daarvan, die zoon die wegloopt, dat zijn wij. God, die is de vader die staat te wachten. En als de zoon dan op onbegrijpelijke wijze weer naar de vader toe komt, dan is de vader niet boos. Nee, dan staat er, die vader heeft medelijden met die zoon die komt. Wauw. Die Samaritaan heeft medelijden. God heeft medelijden. Jezus zelf komt die gelijkenis binnenwandelen. God is vol medelijden. Als hij ons zo ziet liggen. Als we het niet redden. En er komt ineens veel prachtig samen. Wie helpt jou als je aan de lange kant van de weg ligt en jou niet veel meer lukt? Wie helpt jou als niemand eigenlijk zijn stoel voor jou draait? Wie helpt jou als je ook merkt dat je richting God niet voldoet? We horen hier in de hemel draait een stoel. Altijd. Altijd draait zijn stoel om als je naar hem zingt. Als je naar hem bidt. Als je hem roept om hulp. Als je hem roept om vergeving. Hij staat op en omhelst je, ook al ben je zo ander. Daarvoor moest Jezus aan het kruis. Daarvoor stond hij op uit de dood. Daardoor kan God altijd zijn stoel omdraaien. Als jij zingt en vraagt. En roept om hulp. En dit, dat God dus zijn stoel draait als jij vraagt, dat vormt in de Bijbel altijd de diepe motivatie om een ander lief te hebben. Waarom zou ik een ander lief hebben? Nou, God heeft mij zo lief. Waarom zou ik over grenzen stappen naar een ander toe? Nou, God is over grenzen gestapt naar mij toe. Dat geeft ruimte om iets van jezelf te geven. God heeft zoveel
aan mij gegeven. Daar wil ik het voor vanmorgen bij laten. We begonnen met de voice. Grenzen die werden overgegaan door die omhelzing. In zo'n omhelzing, als je een kijker van de voice bent, ga je deze weken veel vaker zien. Als je zo'n omhelzing ziet, tussen zo'n bekende zanger en een nog onbekend iemand. Als je dat ziet, denk dan aan dat Jezus van ons vraagt. Dat je lief hebt, de mens die je ontmoet. Hoe raar, vreemd, verkeerd, vies, anders diegene ook is. Dat Jezus dat vraagt. En denk eraan. Dat Jezus allereerst jou heeft omhelst. En wil omhelzen. Ondanks dat jij zo anders, zo raar bent in vergelijking met hem. Heb elkaar lief. Want hij heeft ons lief gehad. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.